Halleluja. Halleluja for deg. Halleluja. U bent onze koning. U bent onze God. En we houden van u, Heer. We houden zoveel van u. Omdat u eerst van ons hebt gehouden en u zelf gegeven heeft aan ons. En u geeft uzelf nog elke dag. Heren, we zijn gekomen om vanmorgen te horen wat u tot ons wil spreken. We willen een open hart hebben. Open handen, Heer. Om uw liefde te ontvangen, om uw liefde te beantwoorden en om uw liefde te kunnen doorgeven aan anderen. Hier zijn we voor u, Vader. We zijn vanmorgen gekomen om uw wil te doen. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Als we luisteren naar uw woord. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Hoi jongens, wat een volle zaal. Wat mooi, wat goed dat je er bent. Het was een bewogen week. Wereldwijd. En ook in onze gemeente. Afgelopen zondag waren we bij elkaar. De eerste keer nadat we onze oud-voorganger Wim Stoorvogel waren verloren. We hebben samen God gezocht en we vierden samen avondmaal. En afgelopen maandag hebben we Wims lichaam begraven. In de dankdienst voor zijn leven hoorden we wat God door het geloof van Wim in zijn leven tot stand heeft gebracht en in de levens van de andere mensen. En de dagen erna echoode het nog na. Diepe indruk heeft het gemaakt, misschien ook wel op jou. Misschien was je erbij, misschien heb je ervan gehoord. Misschien werd je wel heel blij door een stukje herkenning, dat je denkt, ja, zo leef ik ook met Jezus. Dat is ook mijn verlangen, om hem te kennen en achter hem aan te gaan. Maar misschien werd je ook wel een beetje onrustig van binnen en dacht je, ja, zoals sommige mensen Jezus navolgen, dat lukt mij gewoon niet. Het is me in ieder geval tot nu toe nog nooit gelukt. En als ik dan nadenk over de vrucht in mijn leven, tja, ik weet het eigenlijk niet. Ik wil het ergens wel, maar ja. Ik wil je graag bemoedigen. Want we merkten afgelopen week heel duidelijk dat in deze zomerserie ontmoetingen met Jezus, dat God de regie heeft. Wij zijn zijn gemeente. En hij is hier. Juist vorige week was het thema omgaan met teleurstellingen en moeilijke situaties. Dat thema hadden we al ver van tevoren gekozen. En God liet in zijn woord zien dat we kracht kunnen vinden bij de opgestane Jezus. En dat is ook ons perspectief. We mogen Jezus zoeken, hem laten spreken, in plaats van zelf te redeneren over situaties. Vandaag nodigt God ons uit om na te denken over vrucht. Over de vrucht in ons leven. En ook dat thema heeft hij ver van tevoren gegeven. Hij wil graag dat we nadenken over onze verbondenheid met hem. Als een extra moment om juist op dit punt dieper tot ons door te dringen. Zou hij zo in ons iets moois willen laten ontstaan door verlies heen, juist in deze roerige tijd en in de duistere wereld waarin we leven? Hij wil ons bemoedigen en hij wil ons aansporen. Lieve kinderen die nog in de zaal zijn, luister gerust mee. En als je het leuk vindt om terwijl je luistert te kleuren of een puzzel op te lossen, een woordzoeker te maken. Ik heb er een gemaakt voor vandaag. Volgens mij ligt die achterin op de tafel. Achter Annie, daar liggen ze Annie, hè? Daar kun je ze halen. Dus als je nog niet een hebt, wees vrijmoedig, loop er gewoon even heen. Je mag gerust een ophalen. Ik heb er ook een aantal vragen op gezet die je vanmiddag nog eens met je vader of moeder kunt bespreken. Zodat we allemaal samen verbonden zijn en dichter naar God toe groeien. Wat zegt Jezus dan over vrucht dragen? Hij zegt, misschien heb je het al zien staan, blijf in mij, dan zal je vrucht dragen. Een samenvatting van de woorden die we nu gaan lezen, terwijl de kinderen rustig hun spullen ophalen. Zullen we hem gaan lezen? Corrie, wil je de eerste dia op het beamer zetten? Ik ben, zegt Jezus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Hij snoeit hem bij, opdat hij meer vruchten draagt. En jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere wijnranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je maar wilt. En het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En jullie mijn leerlingen zijn. Johannes 15, 1 tot en met 8. Hoe komen deze woorden op je over? Word je enthousiast? Jezus zegt dat we rein zijn door de woorden die hij spreekt. Ja. En hij zegt in vers 2 dat we vrucht mogen dragen. En even later in vers 2 zegt hij dat we veel of meer vrucht mogen dragen. En dan in vers 5 en in vers 8 heeft hij het over veel vrucht. Wat een opbouw. Daar kan ik echt enthousiast over worden. God de landbouwer wil in ons, door Jezus, bloei geven. Vrucht geven. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht. En we mogen een bijzonder gebedsleven hebben. Dat heb ik net gelezen. Wat zou het mooi zijn als we aan het einde van ons leven terug kunnen kijken en kunnen zeggen, ja, alles waar ik voor gebeden heb en waar ik Gods wil in gezocht heb, dat heeft hij tot stand gebracht. Wat een zegen. Misschien is dit wel wat er net in jou los is gemaakt. Maar misschien ook wel iets anders. Ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel denkt, tja, als ik geen vrucht draag, als ik nou niet in Jezus blijf, dat klinkt niet al te best. Ik heb een aantal commentaren gelezen om eens te ontdekken wie zijn die mensen. Waar heeft Jezus het over als hij bedoelt geen vrucht dragen? Waar heeft hij het over als hij mensen benoemt die niet in hem blijven? En ik heb er heel verschillende gedachten over gelezen. En ik zei, Heer, wat moet ik hiermee? En ik kwam erop uit dat ik dacht, ik laat het vandaag in het midden. Want er is een betere vraag. Een meer wezenlijke vraag. En als je iemand bent zoals ik die graag mag praten, dan heb je je tijd wel nodig. Dus laten we het dan hebben over de dingen die er echt toe doen. En Wat is nou de meest belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen als Jezus deze woorden tot ons spreekt? Dan is dat: Heer, Heer Jezus, hoe kan ik vrucht dragen? Als we die vraag omarmen, komen we verder in ons leven. Hoe kan ik vrucht dragen? En dat is een vraag die je kan stellen als je net tot geloof gekomen bent. Het is ook zeker een vraag die je mag stellen als je al jaren met Jezus wandelt. Want vrucht in ons leven is zoiets bijzonders. Ik krijg altijd een enorme kick als ik merk in mijn leven dat God dingen doet die ik zelf niet voor mogelijk had gehouden, die ik zelf niet had bedacht. En dat kost ons best wel wat, maar het is zoiets bijzonders als je merkt dat God door jou heen werkt en dat doet wat je zelf helemaal nooit zou kunnen. Want vrucht dragen, daar is een wijnrank voor gemaakt. En vrucht laat die kracht van de opgestane Jezus in onze leven zien. Vrucht eert God de Vader. Daar is het voor bedoeld. En het bouwt zijn koninkrijk hier op aarde. Niet alleen in woorden, maar in kracht. En er gebeuren dingen, omdat God door ons heen werkt. Wat kan ik doen, Heer Jezus? Wat kan ik doen om vrucht te dragen? Jezus zelf geeft in dit stukje ook het antwoord op deze vraag. En hij zegt: blijf in mij. Jezus was een Joodse rabbi. En als Joodse rabbis dingen herhalen, dan moet je alert zijn. Wij kennen amen, dat betekent voorwaar. Dus amen, amen, dat zeiden ze wel eens aan het begin van hun stukje. Als ze gingen spreken, dan dacht je: dit doet ertoe. Herhaling deed dat ook. En hier herhaalt Jezus maar liefst 4 keer zijn woorden. Dus een goede reden om dit vanmorgen serieus te nemen. En hij zegt: blijf je in mij, dan draag je vrucht. Blijf je niet in mij, dan kun je geen vrucht dragen. Jezus zegt niet: zorg nou dat in alles wat je doet je vrucht draagt, want dan mag je in mij blijven. Je hoeft niet aan die voorwaarden te voldoen. Je mag komen zoals je bent. En Jezus heet je welkom en hij zegt: blijf. Blijf nou in mij. En ik zal door je heen dingen gaan doen die mijn Vader eren en die het koninkrijk bouwen. Wanneer spreekt Jezus deze woorden? Als hij zegt: blijf in mij en dan zul je vrucht dragen. Hij spreekt het als hij bezig is om zijn volgelingen voor te bereiden op zijn sterven. Hij zegt het niet als ze nog 3 jaar met hem voor de boeg hebben en vlak naast hem mogen lopen. Nee, hij zegt het juist op het moment dat zij daar staan en hij moet proberen duidelijk te maken: jongens, het zal niet zo gaan als jullie hebben verwacht. Het zal niet zo zijn als waar jullie nu op hopen. Er is een grote plan en in dat plan ga ik dood. Ik ga sterven. Ik geef mijzelf als een graankorrel in de grond en mijn leven geef ik tot in de dood. En dan zal er veel vrucht komen. Hij beseft hoe dit voor zijn volgelingen is. En Johannes beschrijft Jezus als een zorgzame leider. Hij probeert ze dat perspectief te geven in hoofdstuk 14. Wat verder gaat dan wat ze kunnen zien. En hij vertelt over de hemel. Over het huis van zijn Vader. Hij vertelt over de Heilige Geest die gaat komen. Om bij ze te zijn als Jezus er niet meer is. Want als je je daarin inleeft. Wat moet je? Als je 3 jaar lang met Jezus hebt gegeten en gedronken. Hebt geleefd. Hem hebt gevolgd. Alles heeft gegeven om bij hem te zijn. Wat moet je dan als hij zegt: nou, het houdt hier wel eerst op. Dat wil zeggen, ik ben straks niet meer fysiek bij je. Niet meer zoals je mij nu kent. De discipelen zullen er veel over nagedacht hebben. En ze hebben vast moeite gehad om deze informatie te verwerken. Vooral ook omdat het zo tegen hun eigen verwachtingen en verlangens inging. En Roelof legde hier vorige week zo mooi over uit hoe we soms proberen om dan dingen te beredeneren. En de dingen in onze eigen gedachtenplaatjes te zetten, zodat het nog een beetje klopt. En daardoor kunnen we soms niet meer horen wat Jezus werkelijk tot ons te zeggen heeft. En dat terwijl we dat juist zo nodig hebben op dat moment, dat we Jezus ontmoeten, hemzelf. Jezus weet dat. En daarom geeft Hij op dit moment ons deze tekst. Daarom gaf Hij op dat moment die discipelen die tekst. Ik ben de ware wijnstok. En mijn Vader is de wijnbouwer. Ik ben de ware wijnstok, de echte wijnstok. En mijn Vader is de wijnbouwer. En Jezus begint om zijn verbondenheid opnieuw met zijn Vader te benadrukken. Hier staat nog niet, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Hier staat eerst, ik ben de wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Want Jezus, zijn identiteit ligt in die verbondenheid. Samen met zijn Vader, onlosmakelijk verbonden, is Jezus. En hoe is Jezus dan als wijnstok in de handen van de Vader? Als een werktuig. Als iets dat de Vader mag gebruiken. Hij is beschikbaar en hij is gehoorzaam en zijn Vader snoeit. En zijn Vader zorgt ervoor dat die wijnstok tot bloei komt. Want God, de Vader en Jezus zijn Zoon hebben een plan. Een duidelijk plan. En in dat plan is er ruimte voor meer. In dat plan is er ruimte voor jou. Is er ruimte voor mij. In dat plan is er ruimte voor vrucht. En Jezus legt dat uit aan de hand van de wijnstok. Hij wil zijn verbondenheid met zijn Vader benadrukken om vervolgens te laten zien, zo kunnen wij ook verbonden zijn. Er is ruimte op die wijnstok voor jou. Als Jezus dit doet, dan vergelijkt hij dus zichzelf met een wijnstok. Een wijnstok is een klimplant. Een struik die snel groeit. Een wijnstok komt uit de grond en vertakt zich daarna heel snel allerlei kanten uit. En wij zorgen ervoor dat dat een beetje netjes gebeurt. Maar in de natuur mag dat zijn vrije beloop krijgen. En die ranken die aan die wijnstok komen, die klimmen omhoog of gaan over de grond. Ze gaan alle kanten uit. En die wijnstok voedt ze allemaal. En in dit beeld laat Jezus ons zien dat Hij de bron van leven is. Dat Hij de koning is, die heel zijn koninkrijk draagt. Het is niet voor niets dat Hij zegt, zonder mij te kennen, zonder in mij te blijven, zonder bij mij te zijn, kun je geen vrucht dragen. Want je hebt het leven dat God je wil geven niet in jezelf. Als Jezus de ware wijnstok in onze levens komt, dan komt er nieuw leven. Dan komt er vreugde. Dat geeft de vrucht van de wijnstok. Als Jezus in je leven komt, zou je het kunnen vergelijken met een rank die afgesneden wordt van het oude leven. En die met een open hart, omdat die afgesneden is, op de ware wijnstok wordt geënt. Kijk, hier zie je daar een voorbeeld van. De wijnstok krijgt nieuwe ranken aan zichzelf. En om dit te kunnen doen, moet deze wijnstok, daar moet in gesneden worden. Tot in het hart van de wijnstok moet er een gat in gemaakt worden. Want anders kan het hart van de wijnstok nooit verbonden worden met het hart van de wijnrank. En als die twee harten elkaar niet vinden, zal het nooit gaan werken met die kleine twijg, met die kleine rank. Maar als die twee elkaar wel vinden, en dat zie je op het andere plaatje, dan zie je dat er al langzaam plaatjes aankomen. En dat is de weg naar vrucht. God heeft in zijn Zoon gaten gegeven, in zijn handen en zijn voeten. Hij heeft hem besneden tot in het hart. En wij ook. Wij mogen met ons hart aan zijn hart verbonden worden. Zodat zijn leven daadwerkelijk in ons komt. Wat een mooi beeld geeft deze wijnstok hier. En er is nog iets. Als de wijnstok groeit en de ranken groeien, dan zie je op een gegeven moment qua vorm en qua structuur niet zo heel veel verschil meer tussen die wijnstok en die ranken. En daarmee wil Jezus ook laten zien, ik wil zichtbaar in jullie worden. Jullie gaan meer en meer op mij lijken. Als je verbonden bent in mij. Want wat is hier de wijnstok precies? Ja, onderaan de grond kun je het zien hoor. Jezus is altijd duidelijk herkenbaar. Maar op het moment dat hij meer en meer in onze levens mag zijn, dan krijgen wij dezelfde vorm, dezelfde structuur. Dan mogen we hem vertegenwoordigen op de plekken waar we komen. Weet je wie dat deed? Weet je wie dat in zijn leven deed? Het was Johannes. Degene die deze woorden opgeschreven heeft. Hij is zo'n mooi voorbeeld van van wat het betekent om in Jezus te blijven en vrucht te dragen. Johannes was een van Jezus' beste vrienden. En de meeste van jullie zullen zijn levensverhaal kennen. Hij heeft bijzondere dingen met Jezus meegemaakt. Niet alleen toen Jezus nog op de aarde was, maar ook daarna. Toen Jezus in de hemel was en God zijn Heilige Geest aan Johannes gegeven heeft. Johannes beschrijft Jezus namelijk in zijn evangelie van binnenuit. Johannes was zo op Jezus gericht en hij wilde zo graag Jezus kennen, dat hij kon schrijven over Jezus van binnenuit. Hij laat ons zien wat er in Jezus omging. In zijn evangelie, wat daarin ook een beetje anders is dan de andere evangeliën, laat hij zo duidelijk zien wat Jezus voelde, wat er in hem omging. Er staat een voorbeeld in hoofdstuk 2 van Johannes, dat veel mensen in Jezus' naam geloofden, maar dat Jezus zichzelf niet aan hun toevertrouwde. Omdat hij allen kende, staat er, en wist dat ze meer op de tekenen gericht waren dan op Jezus zelf. En ik weet nog hoe mij dit als jong meisje zo kon raken. En dan vroeg ik, Heer, hoe kan ik zo op u gericht zijn? Dat u zichzelf wel aan mij kan toevertrouwen. Johannes wilde graag verbonden zijn met Jezus, een diepgaand contact met hem hebben. En Jezus liet zich aan hem kennen. En daarom kan Johannes zo zijn evangelie schrijven en ons daarin een kijkje geven in wie Jezus was, wie Jezus is. En hij begint zijn evangelie met een openbaring, met een indrukwekkend statement over hoe hij Jezus heeft leren kennen. Een krachtige proclamatie die helemaal de identiteit van Jezus laat zien. Het is meer dan vertellen dat de redder van de wereld als baby geboren is. Het is de vrucht van een kennen van Jezus, van heel dichtbij. Johannes wil eigenlijk dat Jezus de ik-persoon is in zijn evangelie. En daarom vinden we ook juist in het evangelie van Johannes 7 ik-ben-uitspraken. En vandaag kijken we naar de 7e. Ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. In mijn eigen leven weet ik dat blijven in Jezus begint met een verlangen. Heb jij dat verlangen? Je hoeft het niet altijd heel krachtig te voelen. Maar heb jij die innerlijke drive, die wil om dicht bij Jezus te zijn? Bij hem. Heb je dat verlangen? Kun je dat ook terugzien in de manier waarop je leeft? Als we dus willen weten hoe kan ik vrucht dragen, dan moeten we beginnen met ons af te vragen, hoe blijf ik dan in Jezus? Hoe blijf ik dan in hem? Want het is een beeld. En wat betekent dat dan praktisch en concreet? In het Nederlands staat er blijf in mij. In het Engels staat er abide in me. En ik vind dat Engelse woord zo mooi, want het is wat rijker. Wij zijn een beetje geneigd bij het woord blijf te denken aan een hond. En het heeft wat meer dat, nou, blijf. Maar abide laat iets rijker zien. En ik wou vanmorgen twee kanten laten zien van wat het betekent om in Jezus te blijven. En de eerste kant is verblijven, vertoeven. Ergens een tijd lang blijven, tijd doorbrengen. Als Jezus zegt blijf in mij, dan is de motor van dat blijven, de inspiratie die we halen uit onze tijd met Hem, heel belangrijk. Jezus zegt deze woorden op het moment dat Hij dus aankondigt, ik ben er straks niet meer fysiek op deze aarde. Ik ben hier nog door mijn Heilige Geest. En daarom gelden deze woorden net zo goed voor ons, die nu op dit moment niet fysiek naast Jezus kunnen staan. Maar Hij is hier op dit moment met zijn Heilige Geest. En Hij zegt dus, blijf in mij. Het is mogelijk om in de aanwezigheid van Jezus te zijn, te leven. We merken dat in onze bijeenkomsten. We merken hoe God de regie heeft over ons als gemeente. En ik hoop zo, en ik gun jou zo, dat je dat ook merkt op de momenten dat je God alleen zoekt. We zijn als gemeente gezegend met een plek die hier helemaal op gericht is. En dat is het huis van gebed. Het is Gods geschenk aan ons. En God is daar het middelpunt van alles. Er is geen afleiding, er is geen ruis. Er is rust en er is vrede om de aanwezigheid van God te zoeken. Maar dit zou ook op een plek kunnen zijn in je huis. Ik zei gisteren nog tegen Erik hoe ik op mijn knietjes voor de tv had gelegen. Oh, zegt hij, heb je via de tv dan contact met Jezus? Even het goede kanaal opzoeken en dan... Ik zei, nee, dat is de plek waar niemand me kan zien. En het was 's avonds laat en ik lag daar en het enige wat ik probeer te doen is zo God zoeken. Dat ik Hem mag ontmoeten. En misschien weet je wel dat Wim vaak ging wandelen in de natuur. Om bij Jezus te zijn. Om weer op te laden, om die verbinding weer, om daarop te investeren. En Jezus zelf deed dat ook. Als je de evangelie leest, zie je regelmatig dat Hij zich terugtrok. En Hij ging een berg op om bij zijn Vader te zijn. Jezus en zijn Vader. De Vader en Jezus. En Jezus wist, ik heb dat nodig. En als Hij dat nodig heeft, dan ik zeker. Blijven in Jezus. Investeren in je relatie op Hem. En ik weet van gesprekken met mensen dat we dat soms heel lastig vinden. Ik weet het ook uit mijn eigen leven. Het is met vallen en opstaan. Soms merk je wat, soms merk je zo weinig. Soms zei ik alleen maar Heer. Uitgeput als ik was, mag ik even bij u zijn? Er zit nog een andere kant aan blijven. Er zit nog een andere kant aan abide. Volhouden. Volharden. En zich houden aan. To abide by the rules. Blijven bij dat wat ons geleerd is. En ik heb even een plaatje opgezocht waarvan je ziet dat dat soms best lastig kan zijn, maar dat het ook kan lukken. En ik vroeg me nou af, hè? Denk je nou aan die honden? Zijn die bezig met volharding? Of is die kat eigenlijk bezig met volharden? Er zijn momenten in ons leven dat Jezus zegt, volg mij, blijf bij mij. En dat kan je soms best wat kosten. En dan zegt hij, niet aankomen. Hij zegt dat altijd heel liefdevol, maar hij kan wel heel duidelijk zijn. We blijven bij de dingen van Jezus. Dat proberen we, in ieder geval zijn we daarop gericht. Maar God kan soms ook zeggen, loop er maar langs, ik ben bij je. Doe maar. Ik vind dat soms best lastig. En toch is het aan ons de uitdaging om te weten dat wij maar gewone mensen zijn. Maar dat we een buitengewoon bijzondere God dienen. En dan mogen we zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. Ik wil in u blijven, ik wil in u leven, ik wil in u bewegen, ik wil in u zijn. Zoals Paulus dat ook verwoordde. En we willen dat doen bij de grote keuzes in ons leven zoals Jezus aannemen. Of je laten dopen, zoals Jezus dat ook deed. Jezus zei, het is goed om de gerechtigheid van God te vervullen. Want in essentie had hij de doop als Jezus zijnde niet eens zozeer nodig. Maar hij wilde doen wat goed was in de ogen van God. Hij wilde gehoorzaam zijn. Net als de wijnstok wil hij gehoorzaam zijn. En Vader, als u wilt snoeien, als u in mijn leven meer vrucht wil brengen, als u ons koninkrijk wil bouwen, dan ben ik beschikbaar. Zo is Jezus een voorbeeld van volharding, van volhouden en van zich houden aan. God is een God van genade. God is goed. Maar hoe oud je ook bent en waar je ook zit in deze zaal en in welke situatie je ook zit, God geeft hier geen uitzondering. Hij zegt, blijf in mij. Wees daarop gericht. Ik zal je helpen. Ik zal je leiden. Ik zal er voor je zijn, maar blijf in mij. Hoe kunnen we in deze bewogen tijd, en vlak voor het begin van een nieuw seizoen, dat dan doen? Ik heb 3 dingen opgeschreven die mezelf daarbij geholpen hebben. Een van de dingen waar we op gericht mogen zijn, is dat de Heilige Geest neemt uit dat wat Jezus heeft gebracht. En Jezus verheerlijkt de Vader. Dus we mogen gericht zijn op de Heilige Geest en vragen, Heer, God, Vader, Heilige Geest, laat me uw stem herkennen. Laat me uw leiding herkennen. Wees opmerkzaam. En wees beschikbaar. Toen ik jong was, heb ik hier vaak om gebeden. En er zijn momenten in mijn leven dat ik heel duidelijk weet. Dit is de stem van de Heilige Geest. Ik herken hem. Oh, ik ben echt niet heel dapper hoor. Soms durf ik het ook niet. Of vind ik het moeilijk of vind ik het heftig. Soms loop ik er een beetje omheen. En nou, misschien was het toch van mezelf. Maar diep van binnen weet ik. Dit heeft God tegen me gezegd. Dit moet ik doen. Of niet meer doen. Hier moet ik me aan vasthouden. En ik ben maar heel gewoon. De Heilige Geest leeft in gewone mensen. Wees opmerkzaam. Wees opmerkzaam. Wees beschikbaar. Punt 2. Maak steeds opnieuw een keus om tijd vrij te maken voor God. Zet het om mij apart in je agenda. En als iemand je opbelt, hey, heb je wat te doen? Zeg je ja. Er staat wat. Er staat tijd om bij God te zijn. Niet alleen op de momenten dat we hem nodig hebben. Of misschien heel dankbaar zijn en naar hem toe rennen. Maar die kleine beslissingjes, die kleine keuzetjes om gewoon tijd met God door te brengen. Met je Bijbel en met hem. Die zijn kostbaar. Ook al voel je op die momenten misschien niet veel van God. Ik heb dat best wel vaak. Weet je, dan bid ik om de leiding van de Heilige Geest. En vervolgens geef ik me over. Dan zeg ik, Heer, hier ben ik. En ik aanbid God. Heer, dit bent u, dat bent u. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn kracht. U bent mijn lied. U bent mijn koning. U bent mijn Heer. En dan pak ik mijn Bijbel en lees ik. Of bid ik Bijbelteksten hardop. En ik doe voorbeden. En ik probeer als mijn gedachten me dat toestaan om luisterend stil te zijn. En als mijn gedachten dat niet toestaan, dan zeg ik breng mijn gedachten krijgsgevangen onder de autoriteit van Jezus. En ik wil luisteren naar uw stem. En dan ben ik stil. En aan het eind zeg ik soms tegen God, Heer, ik geloof dat het goed was. Of ik daar zelf nou iets van merkte. Of niet. Want ik ben hier voor u. Want ik hou van u. Soms gaat dat zo, toch? Blijf doorgaan. Blijf doorgaan en weet dat elke keer als je God zoekt, er iets gebeurt. Ook al zie je dat op dat moment nog niet. Maar jij bent die kleine wijnrank aan die wijnstok. En je investeert op jouw verbinding, op jouw verbondenheid met hem. En het zal iets uitwerken. Want als jij zaait, zul je oogsten. Alle keuzes die je maakt, brengen iets met zich mee. Brengen iets voort, ook al voel je dat op dat moment niet. Ook al zie je dat op dat moment niet. Maar God zal vrucht geven. En op een dag als je terugkijkt, dan ben je gezegend als je mag zeggen, hij wordt mij liever iedere dag. Ik vond het vroeger moeilijk om dat liedje te zingen, want ik dacht, iedere dag? Dat red ik niet. Als we terugkijken dan, over de jaren dat we Jezus nu kennen, is onze liefde rijper geworden. De vrucht. Ik heb zelf mooie, indrukwekkende momenten met God beleefd. Ze zijn gedenkstenen voor mij. Ze zijn voor mij heilige ontmoetingen. Ze zijn vaak ook richtinggevend en activerend voor wat ik doe. Het waren momenten in de stilte met God. Ze zijn misschien nog wel meer bepalend geweest voor mijn geestelijk leven dan menig dienst of conferentie. Alsjeblieft onthoud. Elke keer als jij God zoekt, zal het iets in je leven uitwerken. Ook al merk je dat op dat moment misschien niet. Als je investeert, investeert God ook in jou. En bouw je een relatie op die onwankelbaar is. Het derde punt. Probeer God te zoeken en dan te kiezen voor een open hart. Als dingen moeilijk zijn, als er teleurstellingen zijn, probeer dan toch te zeggen, Heer, u bent mijn God. Een open hart is teachable. Dat betekent dat als God echt tot ons spreekt, dat we onze eigen gedachtenplaatjes aan de kant doen. Dat we onze eigen dingen die we zo graag willen even parkeren. En dat hij tegen ons mag spreken, ongeacht of wij dat leuk vinden wat hij zegt of niet. Een open hart. En een open hart is benaderbaar. Dat hij dichtbij mag komen met zijn genade en zijn waarheid. Ook als het leven niet gaat zoals je wil of zoals je zo gehoopt had. Ik weet nog toen ik jong was dat ik om me heen keek en dat ik zag dat veel christenen dingen onderling met elkaar hadden. Ik vond het vreselijk. Er ging veel mis. Ik was radicaal, ik was jong en vurig en het raakte me diep. En een tijd lang was er toen eigenlijk alleen God en Maria en Maria en God. En als ik in die tijd weer eens mijn hart had uitgestort bij God met emotie en al, want dat mag. Dan koos ik ervoor om toch vaak fluisterend en onder tranen te zeggen. Aan het eind van mijn betoog. Ik begrijp het allemaal niet. Maar ik wil u vertrouwen. U bent goed. En u bent mijn God. En als ik nu terugkijk op die tijd, dan zie ik in mijn relatie met God vrucht. En ik heb er soms voor moeten vechten om mijn hart open te houden. Zodat ik mij kon blijven verbinden met de hemelse Vader die mij lief heeft. Ik ben bijna aan het eind. Want ik wil het nog heel erg graag even hebben over vrucht. Maar het zit in de tas die bij jou ligt, Erik. Ben ik die vergeten mee te nemen. Want ik dacht, ik ben de hele tijd bezig. En hoe krijg ik nu weer jullie aandacht? Ik denk, nou, we gaan het hebben over vrucht. Dan zullen we dat ook maar meenemen. Vrucht. Vrucht. We zijn een gemeente die afhankelijk is van God. Onze kernwaarde als VBG is dat we afhankelijk willen zijn. Dat betekent dat we een verlangen hebben om diep in Jezus te leven. En dan komt de vrucht. En er komt vrucht. En nog meer vrucht. En nog meer vrucht. Ik ruim straks netjes op hoor, even voor de kosters onder ons. Nog meer vrucht. En er komt ook een andere kleur vrucht. Er gaan dingen in ons leven gebeuren. We leren om gevoeliger te worden voor de Heilige Geest. Vrucht. We beantwoorden Gods liefde met aanbidding. Zonder schroom, maar bewust. Vrucht. We zullen meer zien van zijn opstandingskracht. En dat is vrucht. Ja, nu heb ik de aandacht van heel veel mensen weer. Ja, ik wist het. Misschien had ik hem eerder tevoorschijn moeten halen. Voor de mensen die luisteren. Ik sta hier met een fles wijn. Ja? Vrucht. Jezus mag onze karakters vormen. Vrucht. En de keuzes die we maken houden ons dicht bij Jezus. Vrucht. Ik heb nog meer vrucht meegenomen. Chocoladerozijnen. Ja? Mijn favoriete vrucht van de wijnstok. Laten we daar duidelijk over zijn. We mogen keuzes maken om elkaar meer en meer lief te hebben. We mogen uitdelen van Gods liefde in deze stad. Vrucht. Er komt vrucht. Meer vrucht. Veel vrucht. Dat heeft Jezus gezegd. Blijf in mij en mijn woorden in jou en ik blijf in jou. En er komt veel vrucht. Op dat woord wil ik gaan staan. En in vers 15 zegt Jezus niet alleen dat er veel vrucht komt. Maar in vers 15 van dit hoofdstuk zegt hij dat er blijvende vrucht komt. Blijvende vrucht in onze levens. Dat wij allemaal een levende relatie met Jezus onderhouden en blijven in hem. Dan straalt de heerlijkheid van God vanuit deze plaats. Dat is mijn verlangen. Al jaren. Al jaren dat een ieder die hier komt, of je Jezus kent of niet, als wij gericht zijn op Jezus en blijven in hem, dat er boem, de heerlijkheid van God is dat we samenkomen. Om gewoon te zijn. Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven vanaf deze plaats. Vrucht. Meer vrucht, veel vrucht, blijvende vrucht. Amen. Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus, uw verlangen. Uw oproep is dat wij in u zullen blijven. Dat we u zullen kennen. En dat heel ons leven op u gericht is. En Vader, vandaag was er de tijd niet voor, maar ik heb zoveel mooie dingen mogen meemaken. Toen u dichtbij kwam. En ik weet zeker dat er veel mensen in deze zaal zijn die weten waar ik het over heb. Als God het middelpunt van je leven is. En dingen gaat uitwerken. En ik ken ook de strijd en de moeite die het soms kost om in Jezus te blijven. En ik denk dat we die ook allemaal kennen. Heer, maar hier zijn we. Als gemeente, en we willen zeggen onze kernwaarde, wat wij belangrijk vinden, is dat we afhankelijk zijn van u. En dat is goed. Heer, dring diep tot ons door. Dat we hier vandaan mogen gaan met de wetenschap. Dat u ons nooit zult verlaten. En dat u ons uitstuurt. Omdat u ons heeft uitgekozen. En omdat u ons uitzendt om blijvende vrucht voor uw koninkrijk te laten groeien in onze levens. we zijn er nu. Het is de beste plaats om te zijn, Heer. Dicht bij u. Als God je vanmorgen heeft aangesproken, op welke manier dan ook, neem dan gewoon even de tijd om bij hem te zijn en met hem te spreken op dit moment. Jouw hart verbonden met zijn hart, als een wijnrank aan de wijnstok.